Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen. We doen het uit Psalm 47 en daarvan het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog, schelbazuin geluid, galm Gods glorie uit. Hef de lofzang aan, zing zijn wonderdaan. Zing de schoonste stof, zing des konings lof. Met een zuivere galm, met een blijde psalm. Hij, de vorst der aard, is die hulde waard. Psalm 47, vers 3. En we doen dat een beetje voorzichtig in verband met de coronamaatregelen. U zal worden voorgelezen uit het boek Handelingen, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. Eerst echter wordt u gelezen de belijdenis van Nicea. Het staat niet op het bordje, maar we wilden daarna dan ook zingen. Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Dus eerst de belijdenis van Nicea en daarna zingen we, de organist moet dat even opzoeken, Psalm 48, vers 6.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijker en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij lezen Handelingen 1, de eerste 14 versen. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vragen hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen gelijk als gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 68 en daarvan het 9e vers, Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk en wat daar verder volgt. Psalm 68, het 9e vers. Thank you. Gemeente, we willen vanmorgen overdenken uit het woord des Heren, Handelingen 1, en dan de versen 9 tot en met 11. Ik ga u dat eerst voorlezen. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En als zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Gemeente, deze tekst gaat over de hemelvaart. En we letten dan op drie gedachten, drie lijnen. In de eerste plaats zien we de lijn dat de Heere voorafgaand aan die hemelvaart nog iets tegen de discipelen heeft gezegd. In de tweede plaats zien we hoe hij naar de hemel gaat. En in de derde plaats welke boodschap er vanuit de hemel komt. Dus in de eerste plaats dat de Heere voorafgaand aan die hemelvaart nog tegen de discipelen heeft gezegd. Want er staat in vers 9: als hij dit gezegd had. Dus de Heer heeft voorafgaand nog iets gezegd. Dus tweede plaats, hoe hij naar de hemel is gegaan. Want er staat: werd hij opgenomen, daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. Ze stonden erbij. En tenslotte, in de derde plaats, welke boodschap of welke woorden er op die hemelvaart zijn gevolgd. Want er komen twee engelen en die zeggen tegen de discipelen: staan jullie hier? Zul je onthouden dat de Heere ook terug zal komen? Alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar het hemel hebt zien heenvaren. Gemeente, we zijn samengekomen op de hemelvaartsdag, zomaar een door de weekse dag, om stil te staan bij het woord Gods. En dat wil ik u in de eerste plaats even meegeven, dat God in zijn oneindige wijsheid veel heeft gesproken, veel heeft gedaan in deze wereld. En dat de belangrijkste dingen door God zelf en door de Heilige Geest zijn opgeschreven in de Bijbel. En dat wij nu, 2000 jaar na de hemelvaart, worden verwezen naar de Schrift, naar de Bijbel. En dat God het belangrijk vindt dat we die Bijbel ter hand nemen, lezen en overdenken. Want wij geloven dat God werkt door zijn woord en door zijn geest. Gods geest, dat is soeverein, eenzijdig. Maar Gods woord, dat is onze verantwoordelijkheid. Om dat woord te lezen, te overdenken en te bemediteren. En dat dat woord overdag moet worden, is niet zonder zegen. Natuurlijk, er is een verkeerd gebruik van Gods woord. Denk aan de schriftgeleerden en de fariseeën, die rondom dat woord hele disputen gingen houden over wat er nou wel stond en hoeveel letters er in de Bijbel stonden, noem allemaal maar op. Paulus waarschuwt daarvoor om op die manier dat woord niet te lezen, maar wel om dat woord te lezen en te bemediteren tot ons eeuwig heil, tot onze zaligheid. En dan staat niet alles wat God gedaan heeft in de Bijbel. Johannes heeft al gezegd in het Johannesevangelie dat de boeken van de wereld dat allemaal niet eens kunnen bevatten. Maar wat voor ons belangrijk is, dat staat er wel in. En dan lezen we in vers 9, als hij dit gezegd had. Als hij dit gezegd had. De Jezus heeft dus een gesprek met de discipelen, de 11 discipelen. Judas is er niet meer bij. En in dat gesprek, vlak voor zijn hemelvaart, het allerlaatste gesprek, heeft de Heer nog bepaalde dingen tegen de discipelen gezegd. Discipelen die vanaf de Pinksterdag apostelen zijn, ooggetuigen van de opgestane zaligmaker en die de boodschap van deze heiland zullen gaan brengen aan zondige mensen. Dat is de taak van elke prediker van het woord, om dat heilswoord van God te brengen aan zondige mensen en daar getrouw in te zijn en daarin aan te houden. En als hij dit gezegd had, wat heeft de Heer dan voorafgaande aan zijn hemelvaart gezegd? We beseffen allemaal wel dat laatste woorden van iemand waar we van houden, een geweldige betekenis hebben. Misschien heeft u daar persoonlijk ervaring mee, een man, een vrouw, een opa, een oma. Misschien functioneert dat wel ook in uw familiekring. Toen heeft ze dit of dat nog gezegd. Dit zijn de laatste woorden die de Heer spreekt, terwijl hij nog op de aarde is en voordat hij zal ingaan in de heerlijkheid. En wat zijn dan de dingen die de Heer voorafgaande aan de hemelvaart tegen zijn discipelen zegt? Belangrijke dingen, dat is één. En als we dan dit gedeelte zo eens lezen, dan zien we dat de Heer bij Jeruzalem een ontmoeting heeft met de 11 discipelen. Die ontmoeting was er ook in de nacht van het verraad. Toen waren 12 discipelen, Judas is afgevallen. Later zijn er meer ontmoetingen gekomen, na de opstanding. Heeft de Heer zich geopenbaard in Judea, maar ook in Galilea, bij de zee van Tiberias. Daar hebben we afgelopen zondag bij stilgestaan. 7 discipelen. En nu verschijnt de Heer weer opnieuw en dat voor de laatste maal op deze aarde. We lezen dat Lucas schrijft, Lucas is de schrijver van het boek Handelingen, aan welke ook in vers 3, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen van het Koninkrijk Gods aangaan. Dus wat heeft de Heer gedaan? Hij heeft in die periode tussen Pasen en hemelvaart 40 dagen lang nog zijn discipelen onderwezen. Onderwezen over de dingen van het Rijk Gods. En nadat die 40 dagen ten einde zijn, gaat de Heer met zijn discipelen naar Jeruzalem. Vervolgens vanuit Jeruzalem een dagreis, ongeveer 1 kilometer. En dan zal hij heen gaan vanaf de Olijfberg in de heerlijkheid. Maar voordat de Heer nu ten hemel wordt opgenomen, geeft hij nog het laatste onderwijs aan zijn discipelen. En dan lees ik in de eerste plaats iets in vers 5. Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. In de eerste plaats. Voordat de Heer nu heen gaat in heerlijkheid, spreekt hij zijn discipelen aan en wijst hij op de betekenis, de kracht en de komst van de Heilige Geest. Johannes de Doper had hen gedoopt met water. De Heer doopt hen met de Heilige Geest. We weten dat de Heer Jezus de Heilige Geest heeft ontvangen zonder enige beperking. We lezen ook in de Bijbel over de geest van Christus. We hebben de geest in het algemeen, maar ook de Heilige Geest als de geest van Christus. Die maakt zalig en die onderwijst ook. En de Heer belooft die zijn discipelen dat die Pinkstergeest komen zal. Weliswaar was die Pinkstergeest ook al in het Oude Testament incidenteel aanwezig. We gaan daar met de Pinksteren over nadenken. Maar die Pinkstergeest is op de aarde en in de gemeente Gods komen wonen vanaf de Pinksterdag. En in een zeer overvloedige, rijke mate zal die geest werken. En nu worden de discipelen met die geest gedoopt, ondergedompeld. De Heere doet aan de discipelen voordat hij heen gaat een belofte. De Heilige Geest zal met hen zijn. De Heer Jezus gaat heen in heerlijkheid. Ze zullen hem niet meer zien op een enkele uitzondering na in zijn menselijke natuur. Hij zal ingaan in een andere werkelijkheid. Ik kom er zo bij mijn tweede gedachte nog wel op terug. Maar voordat hij heen gaat, belooft hij aan zijn discipelen de Heilige Geest. Ik lees nog even wat hier staat. Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat is een belofte. Dat is een belofte aan die 11 discipelen. En gemeente, wat is die belofte van de Geest belangrijk? Wat hebben die discipelen die belofte van de Geest ook nodig? En hoe moeten wij nu omgaan met beloften die de Heere doet aan zijn kerk en aan zijn kinderen? Sommigen denken dat de beloften staan in de Bijbel om daar kennis van te nemen en weer over te gaan tot de orde van de dag. Dan zijn de beloften een soort kennisgevingen waar we dan kennis van nemen en vervolgens naast ons neerleggen. Ik kan u zeggen dat daarvoor de beloften niet in de Bijbel staan. Anderen denken dat die beloften in de Bijbel staan om daar hele debatten over te houden voor wie die nu precies zijn. Ik kan u vertellen, de belofte van de Geest wordt hier gedaan aan 11 discipelen, kinderen Gods, uitverkorenen. Maar die beloften die staan vooral in de Bijbel om die 11 mensen aan te sporen. Want de kerk Gods, waar leeft die nu op? Waar leven Gods kinderen nu van? Doordat ze wat ervaren hebben, dat kan. Doordat ze een goede gedachte hebben van zichzelf of van iemand anders, dat zou ook kunnen. Maar gemeente, Gods kerk leeft van de belofte. God heeft hen iets beloofd. En als God iets belooft, dan brengt hij het ook tot stand. Wanneer en hoe? Dat is een verborgenheid. Dat zal de Heer op zijn tijd en op zijn wijze bekendmaken. En wat is dan de roeping van de kinderen Gods? Om ootmoedig te bidden. Om in afhankelijkheid van God te leven. En steeds opnieuw te staan naar de vervulling van de belofte. En dat kan geschieden in een biddend en in dat afhankelijke leven. Waarom staan er nu beloften in de Bijbel? En waarom belooft de Heer zijn kerk allerlei dingen? Opdat ze hem er ook heilig lastig mee vallen. Heer, wilt u die belofte vervullen? Opdat dat aangebonden leven zou worden beoefend. En opdat we ook iets mogen zien van de vervulling van Gods beloften. Gij zult de Heilige Geest ontvangen. 10 dagen later is die geest ook gekomen. Niet omdat die mensen nou zo geweldig bidden, maar omdat God het heeft beloofd. Maar het is wel gegaan in de weg van het gebed. De Heere heeft die discipelen die geest beloofd en zo ook is die geest gekomen. Kent u ook die worsteling? Laat ik het nog anders formuleren. Kent u ook dat leven op de belofte Gods? Dat God u iets gezegd heeft uit de Bijbel. En dat dat een worsteling is in uw leven om de vervulling. Dat u de vervulling, hoe dat nou werkelijkheid wordt, realiteit zal worden. Denk eens aan Abraham. God had hem een zoon beloofd, Isaac. God heeft die belofte gedaan toen Abraham 75 jaar oud was. En toen heeft Abraham in een weg van gebed, in een weg van geloof, de Heere gesmeekt om de vervulling van die belofte, net als trouwens Isaac. Heeft Abraham toen perfect en volmaakt geleefd? Nee. Hij is gestruikeld met het huwelijk met Hagar. Hij heeft ook wel momenten van diepe aanvechting gekend. Maar de Heere heeft die belofte vervuld. Isaac is geboren, 25 jaar later. Toen het eigenlijk niet meer kon. Zo werkt God. Zo schenkt hij die belofte. En zo zal onverwachts die Pinkstergeest komen. Kent u dat ook, dat onverwachtse? Dat moet ik ook nog even benadrukken. We weten natuurlijk van ellende, verlossing en dankbaarheid. Wij weten dat de Heer spreekt door middel van zijn woord. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Maar onthoud één ding, gemeente. Als die Pinkstergeest gaat werken in ons leven, gebeuren er dingen die we nooit hadden gedacht, die we ook niet goed kunnen begrijpen, maar die wel gebeuren. Dan gaat een dode leven. Een dode leeft. Een lijk gaat leven. Dat is onmogelijk, precies. Dat is nou het werk van Gods Geest. De Geest doet niet wat wij bedenken. De Geest doet wat hem behaagt. Hij doet wonderen. En op die Pinkstergeest wordt door de Heere beloofd. En hebben de discipelen gewacht. Als hij dit gezegd had, kent u ook het leven op de belofte Gods. Kinderen, ook voor jullie. Als je vader of moeder je nu iets belooft voor je verjaardag, een mooi horloge, dan ga je toch ook echt naar uitzien dat je dat mag krijgen. Je snapt het? Zo doet de Heer dat nu met zijn kinderen. In de Bijbel staan de beloften. En ze gaan de ontvragen of God het ook wil doen. Zo gaat dat. En zo wordt dat leven der genade geoefend en krijgt dat handen en voeten. Als hij dit gezegd had, dan wil ik nog iets zeggen wat de Heer ook heeft gezegd. En dan kijk ik naar het 8e vers in hoofdstuk 1. Maar als gij zult ontvangen hebben, dus de Heer wijst al, ze zullen die geest ontvangen. De kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn. Gij zult de Heilige Geest ontvangen. Gij zult mijn getuigen zijn. En getuigen is in de Bijbel een heel belangrijk woord. We kunnen over de Bijbel spreken. We kunnen over de levende Heere denken. We kunnen er ook van getuigen. En getuigen betekent dan, al zal me dat mijn leven kosten, ik zal er toch over spreken. Want dit is de enige echte waarheid tot redding van mijn ziel. Getuigen. Daar staan die 11 discipelen. Natuurlijk, ze hebben mooie 40 dagen achter de rug. Blijde dagen ook. Maar daarvoor waren er ook dagen, en trouwens ook na de opstanding van de Heere, zaten ze in Jeruzalem achter gesloten deuren. Een stelletje bange mensen. Daar hoef je niet veel van te verwachten. En wat zegt de Heer nu? Gij zult weer een belofte, ziet u? Gij zult door de Heilige Geest mijn getuige zijn. Petrus, die in de zaal van Caiaphas zijn meester heeft verloochend. En tot driemaal toe heeft gezegd, ik ken de mens niet. Ik weet niet wie Jezus van Nazareth is. Dat zei Petrus. Jij zult mijn getuige zijn. Thomas, die had gezegd, laten we dan maar met hem sterven. En ik zal geenszins geloven, ook na de opstanding nog. 11 mensen, waar als we er nou heel eerlijk naar kijken, vanuit mijzelf niets te verwachten is. U zult mijn getuige zijn. U zult die boodschap laten horen van mijn geboorte, van mijn sterven en van mijn opstanding. U mag die boodschap verkondigen dat er heil is bij God in mijn persoon. En dat dat heil het deel wordt van arme zondaren door het ware en oprechte geloof. En als hij dit gezegd had, gemeente, 12 zwakke mensen worden door de Heere uitverkoren om predikers te zijn van die blijde boodschap. En omdat dit in de Bijbel staat, zitten wij hier vanmorgen nog. En omdat koning Jezus vanuit de heerlijkheid zorgt voor dienaren van die zeer blijde boodschap, mogen wij dat ook vandaag nog horen. God heeft zijn woord gegeven. God stuurt zijn dienstknechten erop uit. En zo zal dat getuigenis van redding en heil in een doodschuldige wereld klinken. En als hij dit gezegd had, de geest, het getuigenis, en dan lees ik nog iets wat de Heer voorafgaand aan zijn hemelvaart gezegd heeft. Want hij heeft het in vers 8b, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. Die discipelen zijn in Jeruzalem. Die discipelen zijn opgegroeid in het Joodse land. Daar wonen ze. Daar wonen hun ouders. Daar hadden ze hun familie. En daar voelden ze zich op betrokken. Rome, Antiochië, Efeze, dat zijn enge steden met gruwelijk veel afgoderij. Nee, daar moet natuurlijk dat evangelie niet klinken. Maar in Capernaum, in Bethanië, waar met Maria en Lazarus wonen. Dat evangelie, die goede boodschap, als het aan de discipelen ligt, zal beperkt blijven tot het Joodse land en tot de Joodse mens. En dan ook nog tot bepaalde mensen. Mensen waar ze misschien vriendschappelijk mee omgingen. En wat zegt nou de Heer? Die ook die vreselijke stad Rome kent. Die ook die gruwelijke heidense stad Antiochië kent in het noorden van Syrië. Die ook weet wat er in Efeze aan de hand is. Die de schepper is van de hele aarde. En als hij dit gezegd had, dit evangelie, van de geboren, gestorven, opgestaan en heen gevaren heiland, moet niet alleen klinken in het Joodse land, daar ook en daar eerst. Eerst de Jood en dan de Griek, zegt Paulus in Romeinen 1, vers 16 en 17. Maar daarna zal dat evangelie gaan tot het uiterste der aarde. Dat betekent heel de wereld. In alle sloppen en stegen van deze wereld. Op de meest vuile en verschrikkelijke plaats die er toen in de wereld waren, zal dat evangelie van deze Christus, van deze heiland, klinken. God belooft zijn geest. Jezus zegt dat ze zullen getuigen. En de Heiland zegt voor zijn hemelvaart dat dat zal gebeuren tot aan het uiterste der aarde. Dat had de Heer al beloofd aan Abraham. Want God had tegen Abraham gezegd: in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dus Abraham, die zoon die uit jou geboren zal worden, zal tot een boodschap zijn voor de hele wereld, tot een zegen. En de Heer Jezus vertelt dit tegen zijn discipelen. Als hij heen gaat, is het een dure roeping om die boodschap in Israël, maar ook in de heidenwereld te brengen. Te brengen op plaatsen en op plekken waar wij misschien liever niet komen. Maar het moet wel. En de koning van de kerk geeft de opdracht om die boodschap te brengen tot aan de uiterste einde der aarde. Gemeente, God zoekt het verlorene. En elk medemens, of het nou een autochtoon of een allochtoon, of het nu iemand is uit Nederland of uit een ander land, of het iemand is van hoge of van lage staat, is een reiziger naar de eeuwigheid. Is iemand die het beeld Gods draagt, die eenmaal voor de rechterstoel van Christus zal verschijnen. En elk oprechte christen heeft de taak en de roeping, voor zover dat kan en mogelijk is, om medereizigers erop te wijzen dat we eenmaal God zullen ontmoeten en dat er een zaligmaker in deze wereld is gekomen. En die zaligmaker heet niet Mohammed. En die zaligmaker heet niet Alexander de Grote. Maar die zaligmaker heet Jezus Christus. En iedereen die oprecht in hem gelooft, is behouden. En iedereen die deze heiland door eigen schuld verwerpt, gaat zeker verloren. Dat is de boodschap die tot aan het uiterste einde van de aarde moet klinken. Die heeft geklonken op de Pinksterdag in de preek van Petrus. Een volmaakte preek waarin we kunnen leren hoe er gepreekt moet worden. Handelingen 2 kunt u hem vinden. Als u vandaag nog een volmaakte preek wilt horen, lees dan voor uzelf de Pinksterpreek van Petrus in Handelingen 2. Andere toespraken, maar keer op keer gaat het om de verlorenheid in Adam, maar ook de redding in deze heiland, tot aan de einden der aarde. En als hij dit gezegd had, de Heer heeft dit laten opschrijven, zodat we dit vandaag ook nog horen. Nu zegt de Heer vandaag ook nog tegen zondige mensen dat hij zijn geest stuurt, dat er een getuigenis klinkt, en dat God geen onderscheid maakt, maar dat hij die boodschap laat klinken aan het adres van schuldige mensen. Zeg, hebt u die laatste woorden van de heiland ook al nodig gekregen? Heb je in de sterven van een oma gestaan? Zegt ze nog wat? Ja, heb u bij de sterven van een moeder of een vader gestaan? Die laatste woorden, hè? Ze zijn soms gegrift in je geheugen. Hier hoorden we de laatste woorden van de verhoogde middelaar. En als hij dit gezegd had, belangrijke woorden. Woorden tot overdenking. Woorden die ons brengen. En die ons moeten brengen aan zijn gezegende voeten. Want nadat hij dit heeft gezegd, is hij opgenomen in heerlijkheid. Dat is onze tweede gedachte. Waarin we lezen, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 72. en daarvan het tiende vers, dan zal naar zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom en wat er verder volgt. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. Dat is 2000 jaar geleden gebeurd. De Heer is dus van de aarde, van de olijfberg, opgenomen en ging omhoog. En op een gegeven moment nam een wolk hem weg, konden ze niks meer zien. Dat was voor de discipelen in die tijd, 2000 jaar geleden, vrij eenvoudig te verstaan. Dat hing ook samen met de manier waarop de mensen 2000 jaar geleden ongeveer keken naar deze wereld. Je had de aarde, en onder de aarde en boven de aarde komen de Bijbel tegen. Dat was het Bijbelse wereldbeeld. En achter de lucht bevond zich de hemel, achter de wolken bevond zich de hemel. Dat is voor ons ietsje moeilijk geworden, want wij weten dat achter de wolken, daar is de ruimte. En daarom hebben een heleboel mensen, tegenwoordig jongeren en ouderen, wel eens wat problemen met de hemelvaart. En die denken dan na en dan zeggen ze, wat is er dan precies gebeurd? Is de Heer dan, ja, door die ruimte heen gegaan, is er dan achter de ruimte een soort hemel en zo? Hoe moeten we ons dat nou precies voorstellen wat hier staat? Misschien zegt u, ik vind dat geen goede vraag. Dat kan. Maar bij het lezen van de Bijbel moeten we natuurlijk niet ons verstand op nul zetten. Om de Bijbel te lezen moet u in ieder geval kunnen lezen. Het is ook niet zo dat u moet denken van, ja, ik ga maar niet meer nadenken, want anders kunt u die zinnen niet begrijpen. En u kunt zich ook niet losmaken van de tijd waarin u leeft en de kennis die u heeft, bijvoorbeeld van de ruimte. En dat er in de hemel sterren zijn en dat die ruimte oneindig groot is. En als we dan zo'n zinnetje lezen, hoe moeten we dat dan verstaan? Dat is een taak van de prediking om u uit te leggen hoe we de Bijbel verstaan. Kijk. Het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Hij werd opgenomen in de hemel, in de heerlijkheid. Wij leven op de aarde, in Gods schepping. God heeft het heelal gemaakt. De lucht, de ruimte, de kosmos, allemaal gemaakt door God. En God heeft die schepping driedimensionaal gemaakt. Lengte, breedte, hoogte, noemen we ruimte. En God heeft ook de tijd gemaakt. Dat snappen we allemaal. Zo is de wereld begonnen. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dus onze wereld is door God geschapen. De tijd is door God geschapen. En zo leven wij in deze wereld. Dat was 2000 jaar geleden zo. Dat is nog zo. En waar is God dan? Nou, God is in een andere wereld. Hoe ziet die wereld eruit? Dat weten wij niet. We noemen dat Gods heerlijkheid in de Bijbel. We noemen dat Gods ruimte. En wat is er nu met de hemel vaak gebeurd? De Heer ging omhoog en ging daarna in die ruimte, in de heerlijkheid. Die heerlijkheid is waarschijnlijk van veel meer dimensies, 4 of 5, ik weet het niet. Dat hoef ik ook niet te weten, ik weet alleen dat die bestaat. En dat die, misschien wel hier op aarde, of waar dan ook. Maar hoe dit er precies uitziet, dat weet ik niet. Het kan best zijn dat die heerlijkheid hier vlakbij is, terwijl wij hem niet zien, want het is ook nog een geestelijk rijk. In ieder geval met de hemelvaart is de Heer ingegaan in de heerlijkheid. Definitief. Soms laat de Heer daar nog wel eens iets van zien in de Bijbel. Paulus op de weg naar Damascus heeft even in die heerlijkheid gekeken. En toen zag hij weer Jezus staan op de rechterhand Gods. Stefanus heeft ook in die heerlijkheid gekeken. En toen zag hij weer Jezus. Paulus heeft zelfs vanuit die heerlijkheid de stem van de Heer gehoord. Saul, Saul, wat vervolg aan mij. En Johannes op Patmos. Je kunt uitvoerig lezen in de Openbaring. Kijkt ook in die heerlijkheid. Een deur in de hemel. En toen de Bijbel klaar was, heeft God voor ons tot op de dag van de wederkomst die heerlijkheid gesloten. Wij kunnen daar dus niet meer in kijken. Wij hebben van God de Bijbel gekregen. En daar kunnen we dus over die plaats waar de Heer naartoe ging lezen. De heerlijkheid. En dan lezen wij dat er van de aardse werkelijkheid is opgenomen in de hemelse heerlijkheid. En dan staat er in de Bijbel, in vers 9, dat hij werd opgenomen. Heen gevaren en opgenomen. Heen varen, dat is dat je hand zelf omhoog doet. Dat begrijpen we. De Heer is heen gevaren door zijn eigen kracht. Maar ik kan ook deze Bijbel pakken en ik kan hem omhoog doen. Dan neem ik als vader die Bijbel in, neem hem op. Dan kan die Bijbel niet zelf, maar dat moet worden gedaan. Nu staat hier opgenomen. De Heer werd als het ware door de hand en door de kracht van zijn vader opgenomen. Opgenomen in de heerlijkheid. God de Vader had zijn zoon in de volheid des tijds naar deze aarde geschonden. Om mens te worden. Om zichzelf te geven aan het kruis van Golgotha, het betaalmiddel voor de zonde. God de Vader heeft ook zijn zoon weer opgewekt uit de doden. En tenslotte heeft de Vader zijn zoon opgenomen in de heerlijkheid. Waarom is dat nou belangrijk, dat woordje opgenomen? Dat heil, wat door God gestalte krijgt en wat uit God komt, dat is niet door ons tot stand gebracht. Dat is ook niet door ons bedacht. Maar dat is nou door God zelf tot stand gebracht. Opgenomen wil ons erbij bepalen dat het in de Bijbel gaat over God. En over wat Hij doet en heeft gedaan. Dat doet God in de schepping, want we lezen in Genesis 1, vers 1 in de beginnen, schiep God de hemel en de aarde. Dat doet God ook in de bekering. In het leven van zijn kinderen. In het leven van allen die hem vrezen. Het gaat om God. Om de eer van zijn naam. Om de glorie van zijn werk. Om zijn boodschap. Al wat gij wrocht, het zal juichen tot uw eer. En de Heer Jezus heeft alles in de eerste plaats gedaan voor zijn Vader. En die heeft de naam van zijn Vader verheerlijkt. En daarom wordt hij ook verheerlijkt. Zullen we dat nooit vergeten? Dat grote heil komt niet bij u vandaan. Komt ook niet bij mij vandaan. Komt bij God vandaan. Het is de hemel. Het is God die zijn zoon opneemt in heerlijkheid. En dan nog één woord, bij de, één gedachte bij dat opnemen. Toen God de Vader zijn zoon zond, toen hebben de engelen gezegd, eerder zei God, vrede op aarde, mensen welbehagen. Dat was een blijk van Gods genade, die voortvloeit uit zijn vrederaad. En toen de zoon weer terugkwam, niet naar zijn goddelijkheid, maar naar zijn mensheid. En hij die verheerlijkte mensheid inbracht in de hemel. Wat denkt u? Zou er geen blijdschap zijn bij God de Vader? Blijdschap in de troon. Zou er geen blijdschap zijn bij de heilige engelen? Toen uw Heer en Meester inkwam met zijn lichaam in de heerlijkheid. Zou er geen blijdschap zijn bij Abraham, Isaac en Jacob, bij al de zielen van de gestorvenen, dat daar de koning der ere in ging. En zal er daarom vandaag geen blijdschap zijn, bij allen die de Heer oprecht vrezen, dat de Heer is gekomen, dat hij hier op aarde de prijs heeft betaald, maar dat u nu ter rechterhand Gods is. En ook voor ons bidt. Opgenomen, gekroond tot blijdschap en tot vreugde. Waar wij zien Jezus, zegt de Hebreeën die schrijver, met eer en heerlijkheid gekroond. Dat mogen we dag als vandaag wel zeggen. Dat de vreugde was in de hemel, omdat de koning der Heer is ingegaan. Kent u ook wat van die vreugde van de hemelvaart? Opgenomen. Daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg. Dan is er nog veel meer in deze tekst. Daar zij het zagen. Kijk. Je kunt wel eens dingen horen. Je kunt ook wel eens dingen praten. En onze kinderen weten het wel. Laat het maar eens zien. Is het echt? Nou, laat het maar zien. Is dat echt waar? En is dat mooi? Ja, oh, plaatjes van bekijken. Kun je dingen van op. Laat het eens zien. Dat snappen we allemaal. De discipelen hebben de opgestane zaligmaker gezien. Ze stonden erbij. toen de Heere van de aarde naar de heerlijkheid ging. En daarmee wil de Bijbel zeggen dat hij is opgenomen. Is niet een soort wens van de discipelen. Is niet dat ze tegen elkaar zijn, zullen we dat verhaaltje dan maar vertellen. Nee, dat zijn dingen die zijn echt waar. Het evangelie, ook het evangelie van de zaligmaker die heeft overwonnen, berust niet op fantasie, gemeente. De Bijbel is niet een oud boek vol met dwaasheden. De Bijbel is het boek van de waarheid Gods. En die waarheid wordt een realiteit in het leven van allen die de Heere vrezen. Laat ik het nog anders zeggen. Hebt u de Heer Jezus wel eens ontmoet? Hoe moet dat dan? En kan dat dan? Dat zijn dingen die zijn waar. De Heere geeft zijn woord. In dat woord wordt gesproken over schuld en over zonde. Verlorenheid en reddeloosheid. Van Adam en Eva hebben God verlaten om nooit meer terug te keren. Maar ditzelfde woord is waar, zoals de hemelvaart waar is, zo is dit woord ook waar. En door middel van dat woord komt de Heere tot zijn volk en tot zijn kinderen. En wat wil hij hen dan leren? In de eerste plaats dat ze hem nodig hebben. Echt. En er is al ontzettend veel gewonnen als we daar iets van gaan beseffen. Dat we in dit leven hem nodig hebben. En dat we hem ook persoonlijk moeten leren eigenen. Want anders staan we straks met lege handen voor God. Het mag ons wel dag en nacht bezighouden. Kennen wij nou die middelaar? Hebben we hem ook persoonlijk ontmoet? Ziet, we hebben hem gezien. Gods kinderen zien hoe dan. Soms, 's nachts als ze wakker liggen. Soms, als ze in de kerk zitten. En van die zaligmaker wordt gepreekt dat hij gewillig en beschikbaar is. Soms, als ze in dat woord lezen en dat woord als het ware open gaat voor hun ziel. En die opgestaan en ten hemel gevaren middelaar aan hen persoonlijk iets wil zeggen. Kijk, we kunnen de Heere niet meer zien zoals Paulus hem zag op de weg naar Damascus. Toen de Heere vanuit die heerlijkheid zich aan hem openbaarde. Maar de Heere heeft zijn woord gegeven. En er staat hier in de Bijbel in vers 8. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. En de Heer Jezus heeft in Johannes 14 gezegd, die zal mij verheerlijken. Dat is nou het liefste werk van de Heilige Geest. Om de zaligmaker te verheerlijken. Dat nou die ten hemel gevaren zaligmaker. Het woord van de apostel Paulus. De rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. We hebben omgang met onze mensen om ons heen. Het huwelijk tussen man en vrouw. Ouders met hun kinderen, in je familie enzovoorts. Dat is belangrijk. Maar de Heer heeft omgang met zijn kinderen. En dat doet hij door zijn woord. En door zijn geest, kent u nou ook, die persoonlijke omgang met de Heer. Echt, dan zijn we gelukkig hoor. Als hij die persoon van de middelaar gaat verheerlijken in ons leven. Die zal mij verheerlijken. In zijn beschikbaarheid. in zijn gewilligheid, in zijn heerlijkheid. Daarom vinden wij in zijn wonden allerlei vertroosting. En er is in de hemel niemand die ons liever heeft, zo staat in onze belijdenis, dan de Heer Jezus Christus. Daar zij het zagen, en de wolk nam hun weg voor hun ogen. Dat betekent dat de discipelen de Heer in zijn lichaam niet meer zagen. Een wolk sloot als het ware hem af voor hun aardse ogen. Ze hebben het gezien en een wolk nam hem weg. Maar daar komt dus die belofte van de geest voor terug. En die geest die werkt door het woord, want het woord is vlees, voor dit woord getuigt van Christus. En dit woord brengt ons die levende zaligmaker tot aan de deuren van ons hart. En een wolk nam hem weg. Hij werd opgenomen door de Vader. Hij werd opgenomen in heerlijkheid. Hij werd opgenomen met ziel en lichaam. En hij werd opgenomen. En daarin laat hij zijn kinderen niet alleen. Want hij is hun hoofd, hun heiland. En hij zorgt voor zijn lichaam op de aarde. En dan krijgen we tenslotte ook onze derde gedachte. En tot verrassing en verwondering gaat daarna de hemel nog weer eens open en komt er uit de heerlijkheid, waar de Zoon des Mensen is binnengegaan. En u kunt in Openbaring 12 lezen dat er toen in de hemelse heerlijkheid ook nog iets geweldig ingrijpends is gebeurd. Namelijk dat de duivel werd weggezonden. Weg. U mag hier nooit meer binnenkomen. Dat staat in Openbaring 12. Hoe je dat moet lezen is nog even wat anders. Maar in ieder geval, tot aan de hemelvaart had de duivel kennelijk nog op een of andere manier een toegang tot de God, tot de heerlijkheid. We kunnen dat ook lezen in het boek Job. Dat de duivel onder de kinderen Gods was. Na de hemelvaart is dat voorbij. En is hij op de aarde geworpen. Dus er is nog heel wat gebeurd toen de heilige engelen, de Heer, met ziel en lichaam daar gaan binnenkomen. Maar dan gaat de hemel nog een keer open en dan lezen we over twee mannen. Dat was ook al bij de opstanding gebeurd, dat er twee mannen waren. Marcus vertelt ons dat. En dan in witte klederen, klederen van reinheid, maar ook van overwinning. Wit is de kleur van de overwinning. Die ook tegen hen zeiden, gij Galileese mannen, wat ziet gij op naar de hemel? Kennelijk bleven de discipelen nog maar staren. Naar boven. En de hemel komt dan en geeft onderwijs. Stop daar nou even mee. En dan zegt de hemel, de Heer Jezus komt weer terug. Hij is nu ingegaan in die hemelse heerlijkheid. En zo zal hij ook naar die hemelse heerlijkheid terugkeren. Dus de Heer heeft wat gezegd. De Heer is door zijn Vader opgenomen. En de Heer Jezus komt op de jongste dag weer terug. En dat is een hele belangrijke gedachte. Die al in het Oude Testament, in Jesaja 65 en 66, wordt bekendgemaakt. Die we ook vinden in 2 Petrus 3. En die we op allerlei andere plaatsen in de Bijbel weer terugvinden. De Heer is naar de hemel. Maar eenmaal komt hij ook met al de heilige engelen terug uit de hemel. Naar deze aarde. En wat zal er dan gebeuren? Nou, laten we in de eerste plaats tegen elkaar zeggen dat het net als die belofte van de Heilige Geest een belofte is die hier door de hemel wordt gedaan. Zal al zo komen, zal al zo komen. Dus dat gebeurt zeker. Ja, zeggen sommige mensen. Maar waar blijft nou de belofte van die komst? Dat zeiden ze al in de dagen van Petrus. En die waarschuwt daar ook voor deze dingen dat die zullen komen. Dat je daardoor in verwarring kunt raken. Waar blijft nou die dag van zijn komst? Gemeente, God heeft het beloofd. En dat zal zeker gebeuren. De tijd en de wijze, dat vertelt God er niet bij, maar dat het gebeuren zal is zeker. En de kerk op het Nieuwe Testament is een kerk die uitziet. Want de Bijbel besluit, ja, kom Heer Jezus, kom alsjeblieft weder. En wat zal er dan met die wederkomst gebeuren? In de eerste plaats, en dat wil ik even benadrukken. God schiep een hemel en een aarde. We kunnen het lezen in Genesis 1 en 2. En die aarde was zonder zonde. Was geen dood. Alles was in volkomen harmonie. Die aarde was het pronkjuweel van God. Ruimte, tijd. Zo is het begonnen, zo leert ons dat de Bijbel. En in die aarde had God de dieren en de mensen geschapen. En alles dat juichte tot de eer en de glorie Gods. We kunnen ons bijna niet meer voorstellen. Het is wel waar geweest. Er staan in de Bijbel geen leugens, er staan ook geen ficties en fantasieën. Er staan dingen die echt werkelijk waar zijn geweest. Er was een goed begin. Er was een begin dat we niet kunnen begrijpen wat ons in de Bijbel wordt gemeld. Er wordt ons ook verteld in de Bijbel hoe die goede wereld door ons is kapot gemaakt. Door onze ongehoorzaamheid. Hoe worden goede dingen verwoest? Door ongehoorzaamheid. De mooiste dingen worden door ongehoorzaamheid gewoon kapot gemaakt. Mensen hebben willens en wetens tegen God gezondigd, opstandig. En toen kwam de zon in de wereld en de dood. Vandaar dat we van de week op de begraafplaats hebben gestaan. Omdat de zon en de ongehoorzaamheid in de wereld is gekomen. En God de zonde bestraft met de dood. En zo gaat de geschiedenis verder. De tijd van Abraham. De tijd van de Heer Jezus. De tijd van Paulus. En zo woekert die dood maar door in deze wereld. In de hemel en op de aarde. En er zijn dus vele mooie dingen. Als de zon opgaat, dat is mooi. Als de natuur weer openbloeit, dat is mooi. Maar in deze wereld woekert en heerst de dood. Dat is een ontzettende realiteit. Die goede wereld is door onze schuld een kapotgemaakte wereld geworden. En die hapert en rammelt aan alle kanten. Die wereld is niet meer tot eer van God, maar tot eersel van de duivel. We zien het om ons heen. We merken het op allerlei manieren. Zal dat dan altijd zo blijven? Zullen er altijd hongerende mensen zijn? Zullen er nog altijd dode mensen en begraafplaatsen zijn? Zal er nog altijd door maar weer die toestand klikken? Van gebrek en van kapot en van stuk? Nee, gemeente. Als de Heer Jezus wederkomt, en dat is beloofd. Komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan wordt dat begin van de Bijbel je volledige werkelijkheid. Dat wordt in Jesaja 11 al een beetje beschreven. Dat wordt keer op keer talloze plaatsen in de Bijbel herhaald. En dat is de verwachting die de kerk God heeft. De toekomstverwachting, die ligt niet op de aarde. Die ligt niet in onszelf, maar die ligt in Gods grote toekomst. Zullen we straks ook in die wereld aankomen? Zullen wij dan ook aankomen? In een wereld waarin God alles zal zijn en in allen. Een wereld die geheel vernieuwd is zonder zonde. hij zal wederkomen. En dan brengt Christus dat tot stand. Hij is eigenlijk al een beetje tot stand gekomen. Want toen de Heer Jezus opstond uit het graf, toen was hij een verheerlijkte heiland. Toen had hij een lichaam dat niet meer onderworpen was aan de zonde. En heeft hij aan zijn discipelen die komende heerlijkheid als het ware laten zien. Een mens niet meer onderworpen aan de dood. Een mens niet meer onderworpen aan lijden en aan pijn. Hoewel hij wel at met de discipelen. En die wereld die komt er dus aan. En die wordt hier door de hemel beloofd. Het zal al zo wederkomen. In de eerste plaats komt er dan ook een nieuwe wereld. In de tweede plaats. Dat moet ik er wel bij zeggen. Komt er dan ook een laatste oordeel. En dat maakt het ook weer ernstig wat hier staat. En Paulus die schrijft de Filippenzen 2. Dat alle knie voor hem zal gebogen worden. Alle mensen moeten voor deze heiland verschijnen. En dan zal hij alle mensen, als ze sterven heel persoonlijk, en straks bij de wederkomst, allemaal in bijzijn van iedereen oordelen. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad, dan zullen alle goddeloze mensen in de wereld, in de kerk, allen die deze heiland niet lief hebben, worden verwezen naar de buitenste duisternis. Ga weg van mij. En ik heb u afgelopen zondag verteld, we willen allemaal wel naar de hemel toe, maar denk erom, gemeente. Voor een onbekeerd mens is de hemel geen fijne plek, hoor. Want in de hemel gaat het om de eer van God en om de glorie van zijn naam. Daar gaat het in de hemel om. En daar kan een onbekeerd mens niet eens wezen. Daar voelt hij zich ook niet op zijn gemak. Dus denk nou niet dat de hemel een plaats is die aangenaam is voor onbekeerde mensen. Dat is die niet. Maar de Heer zal oordelen over allen die hem niet nodig hebben, die hem niet hebben liefgekregen. Ga weg van mij. De ernstigste waarschuwingen in de Bijbel staan in de brief aan de Korintiërs, waar Paulus tegen de gemeente zegt. En ik zeg dat niet om u bang te maken, maar wel om u te wijzen op de diepe ernst. Paulus zegt, iedereen die de Heer Jezus niet lief heeft, die is een vervloeking. Zou u daar zo over na willen denken? Dat zegt Paulus niet in de wereld hoor. Dat zegt hij in de gemeente van Korinthe. Iedereen die de Heer Jezus niet lief heeft, die is voor God vervloekt. Dat is heel erg. Iedereen weet wel wat liefde is, hè? Kinderen houden van hun ouders. Een man van zijn vrouw, een vrouw van zijn man. Maar dan staat er in de Bijbel over de liefde Gods. En over de liefde van de zaligmaker. Hoe weet je of je iemand lief hebt? In een goed huwelijk, als iemand dan vraagt wie is je vrouw, dan vertel je erover. Wie ze is. Hoe ze is. Waarin je de lief hebt. Hoe zou het nou zijn als God zijn liefde in je hart bekend maakt? Gemeente, let daar nou eens op. Hè. Ik geloof eerlijk gezegd dat al Gods kinderen iets kennen van die persoon van de middelaar. En dat er momenten en tijden zijn dat ze hartelijk met Petrus beamen. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. ligt zo diep in mijn ziel. Dat is zo belangrijk. De goddelozen zullen door hem veroordeeld worden. En allen die hem lief hebben. Soms zullen ze het zelf niet eens goed begrijpen. Soms kunnen ze het zelf niet eens een woord of een naam geven. Zullen door hem behouden worden. Die gaan in de eeuwige heerlijkheid. En de Jezus. Letterlijk zien in zijn heerlijkheid. Dan zullen ze hem zien in de troon van zijn Vader, de drie-enige God. Dan zullen ze ook al de zaligen zien. Abraham, Isaac en Jacob. En allen die ze gekend hebben, die ze Heer oprecht vrezen. Niet om dan elkaar te vermaken, maar om dan eeuwig God groot te maken. In heerlijkheid. Gemeente, vertroost elkaar. Met deze woorden, amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 69, vers 14, ga hemel, zee en aard vermeld Gods lof en wat er verder volgt. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.